Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze dienst. In het bijzonder welkom voor de mensen die thuis deze dienst meebeleven. Ook vanmiddag gaat ons voordominee van der Zwaag uit Siegerswoude. En de schriftlezing is Jesaja 49 vers 8 tot 23. Vanmorgen is in de leeftijd van 87 jaar overleden onze broeder Cornelis Evers. Verdere gegevens over condoleren, begrafenis zijn nog niet bekend en die zullen u deze week via een extra nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Volgende week tijdens de dienst, tijdens de morgendienst, zal het in memoriam plaatsvinden. Nog een aantal mededelingen. Volgende week zijn in de morgendienst de wijken 1 tot en met 4 uitgenodigd en 's middags 5 tot en met 8. En vanaf vrijdagavond 7 uur staat de inschrijving voor iedereen open. De collecte van vandaag is bestemd voor de diaconie, kerkelijke kas, emeritikas en het bouwfonds. De diaconale collecte is, zoals vanmorgen ook toegelicht, bestemd voor de voedsel- en kledingbank. In het komend pneelcontact kunt u hier ook meer over lezen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan en vergeet bij het overmaken niet om de voedselbank te vermelden. We beginnen nu deze dienst met het zingen van Psalm 68, vers 13 en 17 en ik wens u allen een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 65, het eerste en het derde vers, willen we nu met elkaar gaan zingen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, gelofte, dag bij dag. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. We zijn beleidende gemeente. En dat doen we in verbondenheid met de kerk die van alle tijden is, van alle plaatsen. En vanmiddag doen we dat met de woorden van de 12 artikelen, de 12 korte samenvattingen van wat de kerk beleidt, over wat de schrift ons openbaart, over wie God is en over het heil dat hij aan zijn volk en kinderen belooft. Als we belijdenis hebben afgelegd, dan willen we samen zingen, Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog en wat zou mijn hart en wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dat is toch een hele mooie belijdenis. Dat Asaf, want hij is de dichter van Psalm 73, dat Asaf na veel worsteling en strijd, dat hij toch deze woorden heeft mogen uitspreken. De Heere is alles voor hem. Hij rust in de Heere, in zijn genade en ontferming. En dan mag ook het tweede gedeelte van deze psalm zo troostvol ons bemoedigen. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. De Heere zal leven, eeuwig leven schenken aan wie op hem vertrouwt en op hem en zijn zaligheid bouwt. 73 vers 13. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die gestorven is, begraven werd en nedergedaald is ter helle, als samenvatting van het hele helse lijden dat hij heeft doorstreden. Maar op de derde dag weer opgestaan is van de doden en opgevaren naar de hemel, en zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, wederopstanding van het lichaam. Het zal gebeuren op de jongste dag als de Heere wederkomt. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag lezen we een gedeelte uit Jesaja 49 met elkaar, de verzen 8 tot en met 23. Jesaja 49, vanaf het 8e tot en met het 23e vers. Zo zegt de Heere: in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen: ga uit. Tegen hen die in duisternis verkeren, kom tevoorschijn. Op de wegen zullen ze weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen. Zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en weer anderen uit het land Sinem. Juich, hemel, en verheug uw aarde. Bergen, breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Sion, zegt echter, de Heere heeft me verlaten. De Heere heeft me vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor me. Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie. Ze allen verzamelen zich, komen naar u toe. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, voorzeker, u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien. U zult ze ombinden zoals een bruid doet, want uw puinhopen, uw woestenijen en uw vernielde land, voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege zoveel inwoners. En wie u verslonden zullen ver van u zijn. Ook zullen de kinderen van wie u beroofd was in uw oren zeggen: deze plaats is te nauw voor me. Maak plaats voor me, laat me hier wonen. En u zult zeggen in uw hart: wie heeft deze kinderen voor mij voortgebracht? Aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was, verban en verdreven. Deze kinderen, wie heeft ze grootgebracht? Zie, ik was alleen overgebleven. Deze kinderen, van waar waren ze? Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidevolken. Naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken. Dan zullen ze uw zonen brengen in de armen. En uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. Koningen zullen uw verzorgers zijn. Hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht ter aarde. Ze zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat ik de Heere ben. Zij zullen niet beschaamd worden die mij verwachten. Tot zover Jesaja 49. Maar voordat we ons buigen over dit gedeelte, laat ons eerst samen onze afhankelijkheid van de Heere belijden. En laten we in onze voorbeden denken aan de familie Evers, nu onze broeder Evers vanmorgen overleed in de leeftijd van 87 jaar. Wij komen samen tot u, Heere. U die niet ver van ons bent, omdat u het in uw woord ook zegt, dat u nabij bent, de ziel die tot u vlucht, die tot u komt. En was aan het begin van deze dienst ook niet uw zegengroet te horen? Dat u het beloofde, dat u in ons midden bent. En dat u uw zegenrijke woord ook vanmiddag weer naar ons wil doen laten uitgaan. Wij komen tot u, Heere, en we betuigen allereerst onze diepe afhankelijkheid. Als we dat gedeelte uit Jesaja 49 gelezen hebben, dan kan het soms zijn dat we op het eerste oog, op het eerste gehoor van mening zijn dat het een moeilijk gedeelte is waar we zo 1, 2, 3 de boodschap niet van verstaan. Maar als we dan vanmiddag ons er dieper over gaan heen buigen, opent u dan onze harten, Heere. En dat we vanmiddag mogen begrijpen en verstaan door de werkingen van uw Heilige Geest, dat u het evangelie vanuit dit gedeelte ons ook voorhoudt. En dat u er alles aan wil doen om ons te van overtuigen dat u een God bent die ons uw heil toe wilt zeggen en wilt beloven. Heren, dat we dan door uw geest overtuigd mogen raken en dat we dan aan het einde van deze dienst verwonderd mogen zijn. En dat we zeggen, Heren, u bent zo goed en in u mag ik alles zoeken. En in u mag ik ook alles vinden. Voor nu en voor eeuwig. En dat die woorden van Psalm 73 die we gezongen hebben, werkelijk ook verwoorden wat er omgaat, wat er leeft in onze hart. Heren, wij willen vanmiddag samen de familie Evers aan u opdragen. Nu vanmorgen onze broeder overleden is, voor ons niet onverwacht, voor de familie ook niet onverwacht. Maar toch, het is een aangrijpend gebeuren dat een mens sterven moet. En de familie die wordt hier nu mee geconfronteerd. Heren, wil troosten, wil nabij zijn en wil dat woord van u werkelijk als evangeliewoord na aan hun harten leggen. Dat ze het in deze dagen, dat ze het in deze week mogen ervaren dat dat woord een troost en een houvast in ons leven wil zijn. We dragen elk van de kinderen en elk van de kleinkinderen ook van harte aan u op, Heer. Bedenk ze, en zeker als de dag van de begrafenis is aangebroken. Samen willen wij vanmiddag ook voorbeden doen, Heren. De week van het leven is aangebroken en dat betekent dat er aandacht voor het leven wordt gevraagd. Het leven dat in onze samenleving toch bedreigd wordt, al zo lang. En misschien zijn we er ook wel aan gewend geraakt, abortus. Nog steeds een feit, tienduizenden keren per jaar. En ook de euthanasiepraktijk waar mensen in doen laten uitkomen dat ze van mening zijn dat zij zelf over leven en dood beschikken. Praktijk in ons land. En er worden ook steeds pogingen ondernomen om zowel de abortuspraktijk als ook de euthanasiepraktijken te verruimen. Er wordt gesproken over voltooid leven, alsof wij dat bepalen. En daarom, wij bidden of u alle pogingen die door welke organisatie dan ook in het werk wordt gesteld om ons volk te onderwijzen en te wijzen op u die leeft en die leven geeft en op te roepen om terug te keren van die toch onterende, u onterende praktijk. Wilt u die organisaties zegenen, Heere? En we bidden van u of de week van het leven ook in onze samenleving aandacht mag krijgen. En gehoor mag gaan vinden. Uw geest is daar ook onmisbaar voor. Samen willen wij op deze middag ook aan u opdragen alle moeiten, zorgen en noden die er op deze aarde zijn. We denken aan vervolgde christenen. Wil ze standvastig doen zijn, wil ze ondersteunen, wil ze uw nabijheid ook steeds weer doen ervaren. En Heere, we bidden ook voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u geven dat zending, evangelisatie onder uw zegen mag gaan, voortgaan. En dat uw koninkrijk uit mag gebreid worden over het rond van deze wereld. Heere, wij komen zo samen tot u en we bidden om uw zegen, uw onmisbare zegen. Over alles wat op deze aarde gebeurt en op uw zegen wacht. En u weet dat, wat dat is. We bidden ook, Heere, of u wilt geven dat we mogen weten en ook werkelijk mogen beseffen dat uiteindelijk u zult wederkomen. We hebben daar ook weer belijdenis van mogen afleggen. Met de kerk van alle tijden, alle plaatsen. U zult wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal het voor uw kerk, voor uw kinderen een verlossingsdag, een bevrijdingsdag in gaan houden. Omdat dan een nieuwe aarde wordt geschapen, waarop die gerechtigheid die in de beginnen er al is geweest, er weer opnieuw zal zijn. Omdat u daar alles zult zijn in allen, omdat dan ook alle tranen van de ogen afgewist zullen worden. Heere, geef ons verwachting van die dag. Geef dat we bemoedigd en vertroost, dat evangelie ook iedere keer weer opnieuw in geloof mogen ontvangen en de verwachting zo ook echt levend mogen laten zijn in onze harten. Mogen we zo vanmiddag onze gebeden opzenden tot voor uw troon. O Heere, wilt u ons genadig zijn en wilt u zich vanmiddag over ons ontfermen en dat alleen op grond van uw liefde, op grond van uw genade, in onze Heere Jezus Christus geopenbaard, wil om zijnentwil een ieder van ons dat schenken wat hij of zij nodig heeft. En geef ons samen als gemeente ook die zegen, die altijd onmisbaar is als we samen zijn in uw huis. Uit genade alleen om Christus Jezus wil. Amen. Voordat we over Jesaja 49 ons buigen, gemeente, eerst nog Psalm 42, het derde en ook het vijfde vers. En dat zijn bekende verzen die inhoudsvol zijn en waar ook heel veel troost en ook heel veel bemoediging in naar voren komt. Hoewel het derde vers natuurlijk ook uiting geeft aan strijd, aan moeite, benauwdheid die er ook in het leven van een christen kan zijn. O, mijn ziel, wat buigt gij u neder en waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. En het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. En ik zal in dat vertrouwen leven en het melden in mijn lied. Psalm 42, 3 en 5. Wij staan vanmiddag samen stil bij wat we lezen in het eerste gedeelte van het 16e vers van Jesaja 49. Zie, zegt de Heere, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Psalm 52, het 7e vers, zingen we daarna. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het gaat vanmiddag, gemeente, over graveren. Ik denk dat we allemaal wel weten wat graveren inhoudt. Jij ook wel, hè? Je kunt een glas graveren, een naam erin graveren. Je kunt een naamplaatje graveren en daarna bevestigen aan je huis. Je kan iets wat we onlangs ook gedaan hebben, mijn vrouw en ik, we hebben een bestekje besteld voor onze kleinkinderen en daarin de naam van dat kind ook laten graveren. He, zo zijn er allerlei mogelijkheden om namen, teksten te graveren in, ja, noem maar op, glas, koper, ijzer, aluminium. En wat is nou eigenlijk het bijzondere van graveren? Nou, het bijzondere van graveren, dat is dat je het niet zomaar 1, 2, 3 weer uitwist. Als je een naam gegraveerd hebt op een glas, nou ja, als je van dat glas of eigenlijk van die naam af wilt erop of die tekst, dan moet je eigenlijk het glas maar wegdoen. Krijgt het er niet meer af. Het is erin gegraveerd met een scherpe beitel of een boordje. Het is erin gegraveerd. Je krijgt het er niet meer uit. Dat is het bijzondere van graveren. En nu zegt de Heere vanmiddag hier in Jesaja 49, het 16e vers, dat eerste stukje, tegen Sion, tegen zijn volk in Babel, daar zal ik zo meteen nog iets meer over zeggen. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. God heeft de namen van degenen die bij hem horen in zijn beide handpalmen gegraveerd. Dus daar kunnen ze niet weer uit. Daar staan ze en daar blijven ze staan. Hoe lang? Ja, tot in eeuwigheid. Die namen gaan daar niet meer uit. Ja, maar die mensen die maken toch dat niet waard. Die mensen zijn dat toch niet waard. Die mensen, dat zijn toch zondige mensen. Ja, dat is het bijzondere. Dat is het wonderlijke. De Heere graveert de namen van zijn volk en kinderen waar het best het een en ander op aan te merken is. Daar zal ik vanavond ook nog wel iets van zeggen. Maar de Heere graveert de namen van zijn kinderen allemaal in zijn beide handpalmen. En dat is een geweldige troost. Dat is een geweldige bemoediging. Dat is een geweldig houvast. En dat mag ook een bijzondere hoop en verwachting geven. Nou, we willen het vanmiddag met elkaar gaan overdenken. Thema is in beide handpalmen gegraveerd. In beide handpalmen gegraveerd. Dat volk van de Heere, Israël, zit in Babel, in die ballingschap. En ja, dan moet je erbij zeggen, door eigen schuld. Hadden ze maar zich aan de geboden van God gehouden, dan was hun die ellende niet overkomen. Hadden ze maar geluisterd naar die waarschuwende stemmen van de profeten, hadden ze huis en haard niet hoeven te verlaten. Israël zit door eigen schuld daar in die Babelse samenleving vast. Nou, dan zou het ook terecht zijn geweest dat de Heere had gezegd, ik keer mij van dit volk af. Dit volk is het niet waard dat ik mijn ontferming aan hen toon? Als u niet als mijn volk wilt leven, ik besteed dan daarom ook geen enkele zorg meer aan u. Maar het wonderlijke is dat God zich toch met dat volk daar in die ballingschap, dat schuldige volk, bemoeien blijft. Dat hij zijn profeten naar hen uitzendt en dat die profeten ook beloften mogen laten klinken, beloften over verlossing, beloften over dat ze weer terug mogen komen uit die Babelse ballingschap en zelfs beloften over de Messias, over de Christus, dat hij eens uit dit volk geboren zal. Als je vanmiddag zegt, ja, hoe weten wij nou dat God nou die beloften aan dat volk daar in die Babelse samenleving heeft gegeven, dan zeg ik, dat blijkt heel duidelijk uit de laatste hoofdstukken, de laatste 20-tal hoofdstukken zo'n beetje, of eigenlijk om precies te zijn, de laatste 26 hoofdstukken van het boek Jesaja. En daar valt natuurlijk ook het 49ste hoofdstuk onder. Dan lees je in al die hoofdstukken, maar je leest het ook in het bijzonder in Jesaja 49, dat de Heere zegt, ik zal. Dat volk heeft het zich niet waard gemaakt en toch zegt de Heere, ik zal naar u omzien, ik zal verlossing geven, ik zal mij over u ontfermen. De eerste 8 versen van dit hoofdstuk, die hebben we niet gelezen. Dit hoofdstuk is te lang om in één keer te lezen. Maar die eerste 8 versen die gaan over de knecht van de Heere, over die Messias waar ik het net al over had. En daar zou ik eigenlijk heel veel over kunnen zeggen, maar ik wil eigenlijk iets anders naar voren brengen. Maar één ding zou ik wel graag willen opmerken. Als u het 6e vers leest, het tweede gedeelte van het 6e vers, daar staat, ik heb u gegeven tot een licht voor de heidenvolken om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. De Messias zal dus licht en heil gaan brengen, ook voor de heidenvolken. Nou, dat wisten wij natuurlijk al, hè? Maar het is toch bijzonder om dat hier zo te lezen. En dan ook tegen de achtergrond die ik net geschetst heb, hè? Dat die mensen in de ballingschap het mogen horen, er zal een Christus gaan komen straks en die zal licht en heil betekenen voor u, Jood, maar ook voor de heidenvolk. Bijzonder. En dan de versen 9 tot en met 13. Die hebben we wel samen gelezen. Daar staan ook geweldige beloften in. Die hebben betrekking op de terugkeer. Ze mogen weer terug naar Jeruzalem. En ze zullen bevrijd worden uit die ellendige ballingschap. En de Heere gebruikt daar prachtige beelden voor. Hij zegt, jullie zullen niet langer hongeren. Jullie zullen niet langer dorsten. De hitte en de zon zullen jullie niet blijven steken. Want uw ontfermer zal u leiden. Prachtig beeld. Niet hongeren, niet dorsten. De hitte van de zon zal je niet steken. De ontfermer zal u leiden. Leiden, zachtjes leiden, zelfs naar waterbronnen. Deze woorden komen letterlijk weer terug in Openbaring 7. Prachtig. De Heere zegt, ik zal mijn volk vertroosten door mijn beloften. Ik zal u erop wijzen, en dat doet hij in dit gedeelte, dat ik ervoor insta dat er uiteindelijk toch weer terugkeer uit die ballingschap zal gaan komen. Geweldige belofte. En je moet ze nog maar eens even weer doorlezen, hè, die hier allemaal staan, hè, in dat stukje van 9 tot en met 13 prachtige beloftes. Nou, dan zou je toch zeggen, dan heeft Israël daar in die ballingschap toch eigenlijk ook genoeg. Als je daar in Babel zit en je weet, we zullen straks ook weer terug mogen komen in Jeruzalem, de Heere belooft dat, dan zou je eigenlijk zeggen, dan kunnen we rustig blijven wachten totdat de Heere zijn beloften gaat vervullen, want hij zal het doen. Ja, dat zou je misschien verwachten, maar hoe ligt dat nou bij mensen? Ga maar bij jezelf na, ga maar bij onszelf na. Hoe ligt dat bij mij? Als de Heere zijn machtige beloften geeft, ook met betrekking tot de toekomst, laat ik mij dan door die beloften troosten? Nou, dat hangt er maar vanaf. Want, gemeente, wij zijn altijd weer geneigd om tegenover de beloften die de Heere heeft gegeven in zijn woord, om dan eigenlijk altijd maar weer die praktijk, die werkelijkheid van ons bestaan te plaatsen. Ja, maar. En dan komt het. Het is zo moeilijk in mijn leven. Het loopt allemaal tegen. De verwachting die ik had, komt niet uit. Ik heb al zo lang gebeden. En het lijkt wel alsof het allemaal door de Heere niet wordt verhoord. Ja, maar de beloften, die heeft de Heere geschonken. Ik zal. Maar u begrijpt hoe het dan werkt. Dan gaan, om zo te zeggen, hè, die beloften gaan geen kracht doen in je leven. Die gaan geen betekenis hebben in je leven. Omdat de werkelijkheid van je bestaan, omdat die voor jou veel sterker is. Je kijkt om je heen. Je kijkt op je eigen leven. Je kijkt op de zorgen, de moeite, de tegenslagen. En je hoort niet meer wat de Heere in zijn woord zegt. Zo werkt dat vaak, helaas, bij ons. Zo was het op dat moment ook met die mensen in de ballingschap in Babel, met Sion. Ik zal u verlossen, heeft de Heere gezegd. En de Heer heeft het nog heel sterk, heeft nog veel sterker uitgedrukt. Aan het einde van vers 13 zegt de profeet: de Heere heeft zijn volk getroost. Met andere woorden, het lijkt alsof die verlossing al werkelijkheid is. Zo vast zijn die beloften. Maar desondanks blijft Israël in die ballingschap maar kijken tegen de werkelijkheid. Die beloften zijn mooi, maar wij zitten nog in Babel. De Heere belooft verlossing, maar wij zitten nog gevangen. De Heere zegt, je mag weer terug naar Jeruzalem. En daar zien we zo naar uit, naar de tempel, om daar weer offers te brengen. En om daar gebeden weer op te zenden. Maar we zien hier in Babel alleen maar de tempel voor Bel. Voor Nebo. Al die Babylonische goden. En dat is al jarenlang het geval. En het lijkt wel alsof de jaren zich aaneenrijgen en er maar geen verandering komt. Jaar in jaar uit, maand in maand uit, week in week uit. Er verandert niks, we zitten in Babel, we zitten vast. En de Heere heeft misschien dan wel zijn belofte gegeven. Maar die belofte die troost ons op dit moment niet. Wij zien alleen maar wat voor onze ogen is. Ze raakten moedeloos, die mensen, in Babel. En in plaats daarvan dat ze tegen elkaar zeiden, we mogen elkaar bemoedigen, want de Heere zal ons verlossen. Daar kunnen we op aan. Er is nog nooit een belofte van de Heere onvervuld gebleven. In plaats daarvan dat ze elkaar bij de hand namen en zeggen, hij zal het gaan doen, trokken ze elkaar een beetje mee in de moedeloosheid en weet je wat ze zeiden? De Heere heeft ons vergeten en de Heere heeft ons verlaat. Daar klinkt teleurstelling in door. Daar klinkt moedeloosheid in door. Vergeten en verlaten. Eenzaam en alleen. Zo voelden ze zich daar in Babel. Misschien dat er iemand onder ons is hier in de kerk of dat hij thuis meekijkt, meeluistert. Dat hij eigenlijk bij zichzelf denkt, het kon wel over mij gaan. Zo leeft het op dit moment ook in mijn hart. Er is zoveel zorg, zoveel moeite, En er komt maar geen einde aan. En ik bid, maar er verandert niet zoveel. Het lijkt wel alsof de Heere me vergeten heeft, of de Heere me verlaten heeft. En misschien moet je daar wel achteraan zeggen, ik kan de Heere ook geen ongelijk geven, want dat je nou naar mij zou moeten omzien, dat kan eigenlijk ook. En toch aan de andere kant, gemeente, als je werkelijk de Heer in je leven hebt leren kennen en dienen, dan is er die liefde van God, hè, die uitgestort is, zegt Paulus, in je hart. En dat betekent dat er een band met de Heer gegroeid is en dat je hem niet missen kunt. Maar als je hem dan toch mist, als je dan toch het gevoel krijgt, ik ben vergeten, ik ben verlaten door de Heer, dan zegt onze belijdenis, dat is bitter. Dat is bitterder dan de dood, zegt de belijdenis zelfs. Zo ligt dat geestelijk. Hè? Als een jongen en een meisje van elkaar houden en het is goed. Maar plotseling blijkt dat die jongen de benen genomen heeft. En waar is die nou? Hij laat nooit meer wat van zich horen. Dan zegt dat meisje, waar is mijn vriend? Waar is mijn geliefde? Andersom precies hetzelfde. De liefde zoekt elkaar en wil contact, wil bij elkaar zijn. Als de Heere in je leven gekomen is en je bent hem kwijt, dan heb je het niet zo breed. Dan voel je je eigenlijk verwant met die mensen daar in die Babelse omgeving. Hij heeft me verlaten en hij heeft mij vergeten. Maar dan moet je eens opletten wat de Heere als tegenargument tegen datgene wat die mensen denken en tegen elkaar ook uitspreken, wat de Heere dan tegen hen zegt. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten en zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Het is een vraag die alle moeders in het midden van ons zo 1, 2, 3 kunnen beantwoorden. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Nou, dat weet ik zeker dat de moeders onder ons zeggen nee. Het kan in een aantal gevallen helaas wel. In onze samenleving komen we dat ook tegen, maar dan is er wel sprake van een heel extreme situatie. Hè, dat mensen door de drugs, aan de drugs verslaafd zijn of aan de drank verslaafd zijn, of zijn andere grote psychische problemen, dan kan het soms zijn dat een moeder niets meer om een kindje geeft. Maar in normale, gewone gevallen, dan is het antwoord zo helder als het maar kan wezen. Nee! Kan een vrouw haar zuigeling vergeten en zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Nee, dat kan niet. Het is haar kind. Ze houdt van dat kind, ze zorgt voor dat kind. Heel haar hart gaat aan dat kind uit. Ze wil liever zelf schade lijden dan dat kind maar iets tekort gaat komen. Nou, zegt de Heere, al zou dan een vrouw haar zuigeling vergeten, ik zal u niet vergeten. Nee. Ik zal u niet vergeten. En dan zegt de Heere dat ik zal er zo meteen nog wel iets dieper op ingaan tegen dat volk dat daar zo in moedeloosheid zit. Dat volk dat daar door eigen schuld daar zit, geen rechten heeft. De Heere zegt, ik zal u niet vergeten. He, en dat is een machtige werkelijkheid. En dan zou je eigenlijk zeggen, als je dit zo leest, dan kan de Heere nu wel een punt zetten. Nu heeft hij genoeg eigenlijk al aan bemoediging gegeven. He, dit is voldoende. Wat moet de Heere nou nog meer zeggen? Maar hij zet niet een punt. Dan staat er eigenlijk een soort van een komma. Die staat er niet echt, maar in gedachten zie je daar een komma staan. Want dan komt dat eerste stuk van vers 16. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Moet je eens over nadenken. Ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. De Heere heeft de namen van zijn volk en van zijn kinderen in zijn beide handpalmen gegraveerd. Die kunnen daar niet meer uit. Evenmin als wij een naam van een glas kunnen verwijderen. Of echt een tekst uit een koperen plaatje kunnen verwijderen. Ja, of je vernielt dat plaatje natuurlijk, maar dat is de bedoeling niet. Maar je kan dat niet, dat is onuitwisbaar. Gegraveerd, dat is onuitwisbaar. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd, zegt de Heer. Is dat niet bijzonder? Dat is een werkelijkheid waarvan we nu moeten zeggen, Heere, is dat werkelijk waar? Want ik kan me dat bijna niet voorstellen. Maar de Heere zegt, ja, ik wil het u zeggen. Ik heb u in mijn allebei de handpalmen gegraveerd. En weet je wat dat eigenlijk wil zeggen? Dat als de Heere zijn handen open doet, zoals wij dat ook zo vaak eens even doen. Als we onze handen open doen en dan zien we die beide handpalmen en daar staan al die namen in. Al de namen van zijn kinderen. Geen enkele naam wordt er gemist. Geen enkele naam. Hij heeft ze er allemaal in staan. Wat betekent dat? Dat betekent, hij zal niemand van de zijnen vergeten. Hij zal niemand van de zijnen verlaten. Bij ons is het gewoon om als je gaat trouwen om een ring te gaan dragen. Dan staat in die ring de naam van je geliefde man, je geliefde vrouw. Hè? En die ring die is een teken van liefde, maar ook van trouw. Telkens als je die ring ziet, dan word je weer aan elkaar herinnerd. En natuurlijk ook aan de belofte die je elkaar gegeven hebt. Nou, zo is dat nou eigenlijk ook in geestelijk opzicht. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. De Heere die kijkt naar die namen die daar staan in zijn handpalmen. En hij weet het weer. Natuurlijk, hij was het niet vergeten. Maar hij ziet het weer. En hij wil eigenlijk dat moedeloze volk daar ook bemoedigen en zegt, zo is het nou. Jullie staan elke dag meerdere keren mij voor ogen. Ik vergeet jou niet. Ik vergeet jullie niet. Ik verlaat u niet. En dan zegt de Heere, blijf nou niet staan bij wat jij op dit moment in je leven ervaart. Dat is niet het meest. Dat heeft niet het laatste woord, ook al denk jij dat wel zo is. Maar blijf kijken op wie ik ben en wat ik beloof. Zie, jullie namen staan in mijn handpalmen gegraveerd. Nou zal er ongetwijfeld iemand zijn vanmiddag onder ons die zegt van ja, maar ho even. Die beloften in de Bijbel, die bijzondere beloften, die kun je toch niet zomaar één op één verkondigen. Dat iedereen in de gemeente daar ook zomaar in deelt. En je moet daar toch wel wat onderscheid in maken. Nou, dat is waar. Dat is helemaal waar. Nou dan, zegt iemand, dan kan ik toch nog geen troost zomaar uit deze belofte gaan putten. Nou, wie geldt nou deze belofte? Ja, dat moedeloze volk daar in Babel. Wat voor volk is dat? Nou moet ik daar nog meer over zeggen. Ik hoop dat ik dat vanmiddag al duidelijk heb kunnen maken. Dat is een volk wat geen rechten heeft. Dat is een volk dat alleen maar zichzelf kan aanklagen en zeggen, nou, dat we hier in die ballingschap zitten, is eigenlijk 100% aan onszelf te wijten. Dat kan niet anders. En dat volk, dat krijgt het te horen. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En wat is nou het kenmerk van die mensen die tot dat volk behoren, die belofte zich mogen toe-eigenen? Dat is een volk dat uiteindelijk toch ook zich aan de Heere overgeeft en op zijn beloften leert vertrouwen en alles wat van beneden is voor beneden laat. Hij zegt, ja, maar de Heere zegt het en daarom is het zo. En ik mag me aan die woorden van de betrouwbare levende God toevertrouwen. Of wilt u een voorbeeld? Ik kan ook een voorbeeld noemen. Waar kun je eigenlijk nou een mens aan herkennen die de Heere mag vrezen? Nou, een heel eenvoudig voorbeeld, dat is eigenlijk zoals je kunt ontdekken als een kip een aantal kuikens heeft. Bij ons thuis had mijn vader een paar kippen. En die hadden dan ook wat kuikentjes. En als jongen vond ik het dan leuk om tegen dat gaas te slaan. En wat gebeurde er dan? Dan schoten die kleine kuikentjes zo hard ze konden, zo vlug ze konden, onder de vleugels van die kip. Nou, dat is nou geloof. Dat is nou geloof. Dat je vlucht onder de vleugels van de Heere. En die vleugels, dat zijn genadevolle beloften in de Heere Jezus Christus. Dat je je daaraan leert toevertrouwen. Nee, het is de Heere Jezus zelf. Dat je aan Hem leert toevertrouwen. Hij zegt, Heere, bij U schuil ik, bij U zoek ik. En is je leven nou daardoor getekend? Is dat nou het geheim van je leven? Nou, zie, zegt de Heere vanmiddag tegen jou, die zegt, dat is mijn leven. Zie. En hij zegt het tegen u, ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. En dat is een machtige troost als je dat mag weten. Mijn naam gegraveerd in Gods hand, in zijn palmen. Dat geeft mij kracht in het heden, ook al loopt alles misschien niet zoals ik het graag zou willen. Ook al heb ik naar de toekomst toe soms ook wel zo mijn angsten, ik mag het weten. Het is in zijn handen, hij staat erboven, hij houdt mij vast. En zo word je, als je dan, te midden van alles wat je beroert en beweegt en benauwt, als je je aan die belofte mag toevertrouwen, zo word je eigenlijk erbovenuit getild. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Is dat zo, Heere? Ik kan het bijna niet geloven. Ja, zegt de Heere. Ja, ik heb dat gedaan. En dan mag ik weten, onwisbaar staat mijn naam geschreven in Gods handen. O wonder van ontferming en genade. En dan kan ik zingen, zelfs in de nacht, als Paulus en Silas daar in Filippi in de gevangenis zitten, dan zingen ze psalmen. Hoe kan dat? Omdat ze weten dat hun namen geschreven zijn in de handpalmen van hun God. Uit zijn handen kunnen ze nooit meer worden uitgewist. Het geeft een geweldige kracht, hè, als die belofte ook, hè, jou te midden van alle zorg en moeite troosten gaat. Hè, en je mag ook met het oog op de toekomst die belofte als een geweldige kracht in je leven ervaren. Ik zei al, je kan soms naar de toekomst kijken met veel angst. Hoe zal het zijn? Hoe zal het gaan? Hoe gaat het met de kerk? Hoe gaat het met mijzelf? Hoe gaat het met de wereld? Ik weet het niet. Eén ding weet ik wel. De Heere zal uiteindelijk ook zijn toekomst werkelijkheid doen maken. Het Jeruzalem dat nu nog gebroken is, zal straks worden hersteld. En als je Jesaja 49 leest, dan lees je dat ook. We hebben dat met elkaar gelezen en die toch wat moeilijke verzen, hè, verderop, hè, in de verzen zeg maar 17 tot en met 23, die wat moeilijke verzen, die laten ons weten dat Jeruzalem hersteld zal worden. Jeruzalem is nog een woestenij, het zal veranderen. God zal daar weer zijn volk doen wonen naar zijn raad. En er woont er op dat moment niemand meer. Maar er zullen straks zoveel van Gods volk in Jeruzalem gaan wonen, dat Jeruzalem moet worden uitgebreid. Dat is eigenlijk de belofte die hier klinkt, hè? En dan mogen wij in dit gedeelte al iets zien oplichten van dat nieuwe Jeruzalem dat straks uit de hemel komt. Daar gaat het naartoe. Dat is de toekomst, dat belooft de Heer. Wanneer, dat weet ik niet, dat weet de Heer alleen. Maar het zal gebeuren, hij heeft het gezegd, hij heeft het beloofd. Hier in het Oude Testament al en nog helder in het Nieuwe Testament. Het zal gaan gebeuren, echt. En als mijn naam gegraveerd is in de handpalmen van de Heer, dan mag ik weten, die toekomst zal ook aan mij worden geschonken. Daar zal ik deel van mogen uitmaken. Durf je dat te geloven? Vind je moeilijk? Nogmaals, dan moet je niet zien op jezelf. Dan moet je helemaal toevertrouwen aan die belofte woorden van de Heer. Hoe meer ik me aan die belofte woorden van de Heer durf toe te vertrouwen, hoe meer die ook een kracht zullen doen in mijn ziel. En hoe meer er ook vertrouwen komt dat hij het zal doen. En wat een zegen, gemeente, als je met het oog op nu en met het oog op straks, hè, dat woord van Gods belofte als een bron van kracht in je leven ervaren mag. U zegt, hoe is het mogelijk dat God zulke mensen dit beloofd. Weet je, er is iemand geweest die uit Gods boek is uitgewist. Er is iemand geweest die door God verlaten is en dat ook zo diep ervaren heeft dat hij heeft uitgeschreeuwd: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is onze Heer Jezus Christus. En weet je wat nou in het avondmaalsformulier staat? Hij verlaat, opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Kun je dat begrijpen? Kun je niet begrijpen? Met je verstand kom je er nooit daarachter. Maar dat is nou het wonder van Gods ontferming en van zijn liefde. En als de Heilige Geest het openlegt voor je ziel, dan komt er verwondering. Dan komt er heilige verwondering. Hoe is het toch mogelijk? Zoveel genade voor mensen als wij. Het wordt nog zeer persoonlijker in mijn leven. Hoe is het mogelijk? Zoveel genade voor een mens als ik. En als straks, misschien hoe gauw al, ik weet het niet. Als straks het nieuwe Jeruzalem daadwerkelijk neerdaalt uit de hemel. En als de Heere dan in de poort staat en mij nodigt en mij roept. Dan ben ik beschroomd, dan durf ik eigenlijk niet te komen. Maar hij roept mij en hij zegt, kom binnen. Ik heb jou, ook jou, in mijn handpalm gegraveerd. En dan zal de verwondering stijgen in mijn hart. En dan zal ik over mijn lippen doen komen de woorden van Psalm 52, Heere. Nu zal ik u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Wat een troost, Heere, als die belofte die we zo vanmiddag met elkaar mochten overdenken, werkelijkheid in ons leven wordt in die zin dat we ons daaraan mogen toevertrouwen, dat we daarop mogen zien. Als we, net als dat volk daar in die ballingschap, klagen, u bent ons vergeten en u hebt ons verlaten, dan is het donker in onze ziel. Dan is het zo moeizaam. Maar als die belofte toch werkelijk ook door mag klinken tot in het diepste van onze zielen, Heere, wat een machtige kracht zal er daardoor ook, geestelijke kracht, ook uit naar voren komen en uitgeput mogen worden. En geeft u dat we dat mogen doen, Heer. En dan kunnen er allerlei bezwaren zijn. Ik ben het niet waard. Er is zoveel tekort. Zou de Heer het ook tegen mij zeggen? Maar als we zien op dat volk tegen wie u dat zei, Heere, dan mogen we toch ook weer moed putten. Het was een volk door eigen schuld in die ballingschap. Een volk dat alle recht op uw ontferming had verspeeld. Maar desondanks. Heere, wilt u geven dat we deze belofte mogen omarmen en daarop mogen vertrouwen als bron voor vandaag, maar ook als bron voor morgen, als bron van verwachting. Als er gesproken wordt in Jesaja 49 over Jeruzalem, dat weer nieuwe woners zal krijgen, dat er weer uitbouw van de stad zal plaatsvinden, dat zelfs de heidenen zullen komen om uw volk gaven te brengen. Heere, wilt u geven dat we dan ook mogen uitzien naar dat nieuwe Jeruzalem, waar dit eigenlijk toch ook al op ziet, dat nieuwe Jeruzalem, de nieuwe aarde, waar die gerechtigheid weer woont die in het paradijs werd gevonden. Waar u zult zijn, alles in allen. Waar er een einde is gekomen aan alle nood en dood en alle zuchten en zonde. Doe ons uitzien, Heere, daar naartoe en ons leven richten met het oog, inrichten met het oog op de toekomst. Bidden voor elkaar, Heere, in onze persoonlijke omstandigheden. Zijn in het midden van de gemeente in de afgelopen tijd ook broeders en zusters alleen komen te staan. En dat is een verdriet in hun leven. Zijn broeders en zusters die al langer hun geliefde moeten missen en die de pijn daarvan ook iedere dag ervaren, ondersteunen en troosten. Door uw woord, door uw beloften, Heer. En wees in ieder nabij die angst kent, misschien voor de toekomst. Jongeren die daarmee bezig zijn, angst hebben. Of op een andere manier moeite in hun leven ervaren, geef dat ze mogen zien op u. En kracht mogen putten uit uw beloftewoord, dat vast is, dat zeker is, waar niemand beschaamd mee uitkomt, die daarop zijn vertrouwen stelt. Heren, we dragen elkaar van harte aan u op. Wilt u in de komende tijd ook met onze geliefde broeders zijn, die u aan de gemeente verbonden heeft als herders en leraars, dominee Van der Ree, dominee Mulder. Wilt u zijn ook met de geliefde broeders ouderling en diakenen, dat ook zij in de komende tijd steeds weer opnieuw van u de leiding van uw geest mogen ontvangen om liefdevol en betrokken de gemeente te leiden en te wijden. Geheel de gemeente gedenken, Heer, in al haar verbanden, jong en oud, ontfermt u zich blijvend over ons allen. En zo komen we samen tot u, Heer, aan het einde van ons samen zijn. En danken u voor de ontmoetingen die we vandaag weer mochten hebben met elkaar. Rondom de schriften, rondom uw open woord. Aanvaard onze dank. En blijf ons omringen met uw trouw en zorg en zegen. Om Jezus willen. Uit genade. Amen. Psalm 56 en daarvan het vierde en het zesde vers is de slotpsalm van deze middagdienst. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Maar aan het einde van dit vers dan zegt hij, dit weet ik vast. God zal me nooit begeven. En niets maakt mijn ziel vervaard. En ook het zesde vers, ge hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En gericht mijn voet dat die zich nimmer stoot. Ge zijt voor mij een schild in alle noden. Ge hebt mijn smart verdreven. Dus het vierde en het zesde vers van Psalm 56. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.